Als we vanmiddag met elkaar gaan nadenken over het onderwerp schat en hart, dan denk ik dat u in uw gedachten al wel weet naar welk Bijbelgedeelte we dan gaan luisteren. In ieder geval is er een gedeelte uit Matthäus 6 bij. Laat ik dat eerst met u lezen. Matthäus 6, de versen 19 tot 21. Uit de bergrede, uit het onderwijs van de Heer Jezus, waarin hij zegt: vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft en waar de dieven door graven en stelen, maar vergadert u schatten in de hemel, waar ze nog mot, nog roest verderft en waar de dieven niet door graven, nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Ik lees daarnaast ook nog een gedeelte uit Lucas 12. Ook weer uit het onderwijs van de Heer Jezus, nu in de vorm van een gelijkenis. Lucas 12 vanaf vers 13. En een uit de scharen zeide tot hem: meester, zeg mijn broeder dat hij met mij de erfenis delen. Maar hij zeide tot hem: mens, wie heeft u tot een rechter of scheidsman over uw lieden gesteld? En hij zeide tot hen: zie toe en wacht u van de gierigheid, want het is niet in de overvloed gelegen dat iemand leeft uit zijn goederen. En hij sprak tot hen een gelijkenis en sprak: eens rijken mensenland had wel gedragen. En hij overlegde bij zichzelf, zeggende: wat zal ik doen? Want ik heb niet waarin ik mijn vruchten zal verzamelen. En hij zeide: dit zal ik doen, ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen, en zal al daar verzamelen al dit mijn gewas en deze mijn goederen. En ik zal tot mijn ziel zeggen: ziel, gij hebt vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren. Neem rust, eet en drink en wees vrolijk. Maar God zeide tot hem: gij dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. En hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn? Alzo is het met die die zichzelf schatten vergadert en niet rijk is in God. Ook in dit gedeelte en in deze gelijkenis komen we het woord schat tegen. En het is duidelijk dat hier een beeld getekend wordt van iemand die nou juist wel deed wat de Heer Jezus in Matthäus 6 iedereen afraadde: zijn schatten verzamelen op de aarde en niet in de hemel. En dat kwam omdat hij zijn hart op de aarde had. Het is een van tweeën. Wij worden geleid in ons leven, maar niet alleen in ons geloven, maar ook in ons doen en laten, door wat de Heere in zijn woord zegt, of door de wijsheid van deze wereld, door de wijsheid van mensen. De eerste die zich laat leiden door het woord van God in zijn geloofsleven, maar ook in zijn levensgedrag hier op aarde, in zijn verhouding tot medemensen, tot zijn werkkring, tot de goederen in deze wereld, die daarin de leiding van het woord van de Heere heeft mogen leren aanvaarden en die naar die beginselen heeft leren wandelen, dat is de Godvrezende. En de andere die het doet met de wijsheid van beneden en die met de dingen van beneden tevreden is, dat is de goddeloze, zoals je ze getekend vindt in de eerste psalm bijvoorbeeld. Daar gaat het over de man die niet wandelt in de raad van de goddeloze en die niet staat op de weg van de zondaars en die niet zit in het gestilte der spotters, maar die zijn lust heeft in de wet des Heren en die de wet des Heren dag en nacht overdenkt. Dat is de Godvrezende. En in diezelfde psalm wordt daar ook naar de andere categorie mensen gekeken, namelijk de goddelozen. En die worden vergeleken met het kaf dat door de wind weggedreven wordt en die niet zullen bestaan in het gericht. Een van tweeën dus. Wij worden geleid door de hemelse beginselen of door de aardse beginselen. Ik kan het ook anders zeggen. Een van tweeën. Ons hart is in de hemel, in beginsel tenminste, of het is op de aarde. En dan moet u niet denken dat er nog een derde mogelijkheid is. Een soort tussenweg van het een iets hebben en van het ander ook iets hebben. Nee, het is één van beide. Er ligt een grote scheiding. Die kun je hier op aarde nog niet helemaal zien, want hier op aarde liggen nog heel wat dingen door elkaar heen gemengd en hier op aarde zijn ook de dingen allemaal nog niet helder en doorzichtig. Je kan zeggen, er zijn slechte vromen en er zijn misschien ook nog wel vrome slechten. Mensen die toch oprechte heren hebben leren vrezen, maar die niet ontkomen zijn aan de strik van wereldgelijkvormigheid en aardsgezindheid en van het materialisme. En je kunt ook mensen hebben die wat dat betreft, wat de uiterlijke dingen betreft, een voorbeeldig leven leiden, maar een onoprecht en een onvernieuwd hart hebben. En dat noem ik dan maar de vrome slechten. Maar daarom zei ik al, hier op aarde ligt dat allemaal nog door elkaar heen gemengd. En toch is het niet anders dan dat ieder mens door één van deze twee beginselen wordt geleid. Laten we eerst die ene kant eens bekijken. Die door de Heer Jezus getekend wordt met mensen die hun schatten op de aarde verwerven. En die de Heer Jezus in die gelijkenis in Lucas 12 nog wat nader aan ons voorstelt. Die rijke man die zijn vertrouwen stelt op zijn goederen. De gelijkenis is bekend. De man heeft een grote boerderij en het jaar waarin we ons verplaatst weten door de gelijkenis van de Heer Jezus is nogal een erg goed jaar geweest. Het land van die man heeft wel gedragen. En dat betekent dat hij een hoop binnenhaalt en dat hij een hoop in zijn schuren op kan bergen. Meer dan dat er eigenlijk plaats voor is. En daarom moet hij ook nog haastig maatregelen nemen en nieuwe schuren bouwen, grotere schuren bouwen, om zijn voorraad werkelijk te kunnen opslaan. Maar dan zijn die schuren toch ook wel echt tot de nok toe vol en dan kan de man zichzelf feliciteren en tegen zichzelf zeggen, en dan kan hij natuurlijk ook nog heel vroom zeggen, de Heere heeft je rijk gezegend, jongen. Je kunt er nou voorlopig tegen, je bent goed verzorgd, je kunt rust nemen. Je hebt voor jarenlang voorraad genoeg. Als je stuk voor stuk die voorraad gaat verkopen, dan kun je zonder zorg verder jarenlang leven. En zo is deze man, zo zegt de Heer Jezus, rijk in zijn goederen, in de dingen van beneden. Is dat verkeerd om de dingen van beneden te waarderen? Natuurlijk niet. Als we teruggaan naar het allereerste begin van de Bijbel, dan komen we onmiddellijk al tegen dat de Heere de mensen het gebruik van aardse goederen heeft gegeven. Want wat is dat anders als de Heere tegen Adam en Eva zegt, allereerst tegen Adam en later ook natuurlijk tegen Eva, dat ze mogen eten van alle bomen in de hof. Dat ze er vrijelijk van mogen eten. God geeft hen al dat voedsel, God geeft hen al die aardse goederen in gebruik. En ze mogen er net zoveel van gebruiken als dat ze nodig hebben, of als dat ze denken nodig te hebben. En er is wat dat betreft geen enkel verbod van Gods kant. Adam en Eva kunnen de Heere elke dag opnieuw danken voor zijn rijke zorgen en voor de goede voorzieningen die hij voor hen getroffen heeft. Ze hoeven geen honger te hebben. Ze hebben geen gebrek. God geeft hen de aarde te gebruiken. En wat toen aan Adam en Eva toegestaan werd ten aanzien van het eten in de hof, dat kun je uitbreiden. Als de Heer Jezus het onze Vader aan zijn discipelen leert, dan heeft hij het niet over de vruchten. Dan vraagt hij, leert hij zijn discipelen niet vragen, geef ons heden onze dagelijkse vruchten, zoals Adam en Eva die kregen. Maar dan vat hij het samen onder een ander woord, onder het beeld van het brood. En hebben we dat niet allemaal dringend nodig elke dag? Maar u weet ook dat dat brood niet staat voor alleen maar die boterham die je eet, maar ook voor het andere eten dat je tot je neemt. En dat het eigenlijk ook een aanduiding wil zijn veel breder van het huis waarin je woont en van de kleren die je aantrekt. En van vele aardse, andere aardse goederen die je dagelijks gebruikt. Al die dingen, al die zorgen die God aan ons besteedt op het terrein van het aardse leven, dat zijn de goederen die hij ons vrijelijk geeft te gebruiken. Maar wat ging er nou mis in Genesis 2? Dat Adam niet genoeg dacht te hebben aan al die goederen. Maar dat hij er nog één bij wilde hebben. En daartoe was de verleiding van de duivel. Hij moest ook de vrucht van die ene boom waar hij af moest blijven, waar hij geen gebruik van moest maken, die moest hij er nog bij hebben. En pas dan zou hij gelukkig zijn. Zo was de verleiding en zo geloofde Adam. Nog één ding erbij. En dan ben je gelukkig. En dat is nou precies de strik waarin hij gevangen zit. Om te beginnen was het helemaal verkeerd om te denken dat het geluk en het gelukkig zijn gelegen is in de dingen, in die goederen, met name in die ene vrucht. Als die er nou nog maar bij mocht hebben, dan is het goed. Zonder die vrucht is het nog niet compleet. Dat is fout in zijn denken, want het ligt niet in de goederen dat een mens gelukkig is. Adam had moeten weten, en hij heeft het in zijn leven trouwens ook een tijd lang gekend, dat het ware geluk en de ware vrede gelegen is niet in wat je eet en in wat je genieten kunt hier op aarde en in wat je naar je toe kunt halen en in wat je je eigendom kunt houden en in wat je tellen en in wat je wegen kunt, maar dat het ware geluk gelegen is in een heel ander bezit. De Heere is mijn deel. En het tweede wat Adam fout deed in zijn denken en daarom ook in zijn doen, was dat hij dacht, als ik er nou nog maar één ding bij heb, dan ben ik echt gelukkig. En dat is de list die de duivel elk kind van Adam voorhoudt. En daarom is er, u hebt dat woord misschien ook wel gehoord, vorige week was dat geloof ik nog in het nieuws, de graaicultuur. Dat is dan bij het ministerie van Onderwijs, waar dat geconstateerd werd, dat mensen maar aan het graaien waren in die pot, die niet daarvoor bestemd was uiteraard. Het denken, als ik dat er nog maar bij heb, als ik dat er nog maar bij heb, als ik dat dan ook nog maar heb. Ja, en je blijft natuurlijk aan de gang. Net zoals de miljonair, de miljardair Rockefeller wel eens een keer gezegd heeft, toen de vraag aan hem gesteld werd, hoeveel is er nou nodig om een mens gelukkig te maken en tevreden te maken? En toen zei hij, nog een klein beetje meer. Precies, het is nooit genoeg. Als je in Spreuken 30 leest, van die drie of die vier dingen die nooit zeggen het is genoeg, dan gaat het over het graf en de gesloten baarmoeder en de aarde die niet van water verzadigd wordt in het vuur. Maar Agur had er ook nog bij kunnen zeggen, de mens zegt nooit het is genoeg, want er moet altijd nog wat bij. En dat ga je krijgen als je in de goederen de vervulling van je leven denkt te hebben gevonden. Maar dan moet je eens kijken hoe het dan misgaat in deze wereld. Want dan wordt het hele leven aan God onttrokken. Als een mens nu eenmaal de goederen gaat aanbidden, omdat zij het zijn die hem gelukkig maken, dan gaat hij, ik zei het eigenlijk al, dan gaat hij die goederen als een afgod vereren. En hoe vaak is dat dan niet het geval geweest? En dan moet die mens iedere keer weer op zijn wenken bediend worden. Het zit er helemaal in. Een klein kind, voor dit geval een meisje bijvoorbeeld, ze heeft een pop gezien en ze wil die pop hebben. En ze is niet rustig voordat ze die pop heeft. Ja, ik weet wel, zo zijn alle meisjes niet, maar je hebt dat wel eens. Dat een kind zijn zinnen erop gezet heeft, en dat hij erom loopt te zeuren en blijft zeuren totdat die wens vervuld is. Want als ik die pop maar heb, nee, ze redeneren zo natuurlijk helemaal niet, zover kunnen ze nog niet eens redeneren. Maar dat is eigenlijk toch wel de gedachte, als ik die pop heb, dan heb ik mijn zin. Dan heb ik het wat ik bereiken wil. En dan hebben ze die pop. Maar daar houdt het natuurlijk niet mee op. Die pop die moet ook aangekleed worden. En dan komt er een jaar later toch eigenlijk nog wel een leukere pop, zo'n Barbie pop of zo. En die kan nog praten en die kan nog plassen en al die andere dingen meer. En dan moet er, en zo ga je maar door. En dat zit er dan bij een kind al in. Dat zit er bij een grotere net zo goed in. En dan ben je niet tevreden met je fiets, maar dan moet je een scootertje hebben. En dan moet er nog een auto komen. En dan moet er nog een grotere toren in huis gebouwd worden van stereo en weet ik wat meer. En dan dat ook nog een keer. En dan heb je bij de buren wat gezien en dat wil je eigenlijk ook graag hebben. En die hebben een nieuwe keuken en dan moet ik eigenlijk ook een nieuwe keuken hebben. En dan moet je maar eens in de krant kijken. En dan zie je dat daar nou altijd op gespeculeerd wordt. En dan word je door de krant, doet er eens niet eens toe wat voor krant. Zelfs de meest reformatorische krant doet er aan mee. Speculeren op de hebzucht van de mensen. Pagina's, dan kun je een sofa kopen zus en dan kun je een bankstel kopen zo. En die is eigenlijk wel mooi. En ja, maar dat andere wat je zelf hebt, dat is eigenlijk ook nog zo goed. Ja, maar je mocht toch niet achterlopen. Je moet toch ook modebewust zijn. Je moet toch niet achter gaan komen bij je buren. En zo wordt er gespeculeerd op de kooplust, op de hebzucht van de mensen. En dan heb je wegwijsbeurzen. En daar gaan we dan allemaal met elkaar naartoe. Als je het vol kan houden een hele dag, dat is altijd vol op te lopen. En dan word je ook aan alle kanten benaderd. Zij dat ze je vragen van heb je nog belangstelling. Het zij dat je alleen maar rond hoeft te kijken en het oog wordt niet verzadigd van zien. En zo zijn er wat van die gevaren die ons bedreigen om ons geluk te gaan zoeken in de dingen. Alsof we daar echt vrede in kunnen vinden. Ik zei zo pas, is het verkeerd om die dingen te waarderen? Nee, want je hebt ze nodig. Nee, want God geeft ze ook. Maar er is wel een maar aan verbonden. En dat maar, dat opdrukt de Heere uit als hij zegt, als je nou niet meer doet dan schatten vergaderen op aarde, sta dan eens even stil en bedenk dan eens even waar je eigenlijk mee bezig bent. Wat is dat? Schatten vergaderen op aarde. Wat zijn dat voor schatten? Ja, ze kunnen gestolen worden, nietwaar mevrouw Van Wezel? Al is het maar een tasje met een 100 euro erin. Dat wist die jongen ook niet, anders had hij misschien nog wel meer gepakt. Ze kunnen gestolen worden, de Heer Jezus zegt dat ook. De dieven kunnen komen en ze kunnen doorgraven en stelen. Ze kunnen je huis binnenkomen, dat gebeurt ook. Dat gebeurt niet alleen in de stad, maar dat gebeurt ook in ons dorp. Dat gebeurt ook op een afgelegen boerderij, ergens in de polder. En je moet het maar treffen. En dan halen ze, ja, misschien wel een erfstuk bij je vandaan. En daar was je aan gehecht, want dat was van je moeder, of dat was nog van je grootmoeder, of kom nog verder terug in de familie. En je krijgt het nooit meer terug. Of op een andere manier beroven ze je van iets. Dat kan er gebeuren met aardse goederen. En hoe kostbaarder ze zijn, hoe meer kans je hebt dat je ze kwijtraakt. Het kan ook op een andere manier. De Heer Jezus gebruikt in Matthäus 11 ook dat beeld dat we ook allemaal kennen. Van het roesten. Nou, zijn er metalen die niet verroesten kunnen. Maar er zijn ook dingen die wel verroesten kunnen. En die je op die manier kwijtraakt. Of waarvan de waarde weg is. Dan heb je een, nou, tegenwoordig gaat dat dan gelukkig wat anders. Want die auto's krijgen een betere behandeling voordat ze van de fabriek afkomen. Maar nog niet zo heel lang geleden kon je het hebben dat als je een nieuwe auto gekocht had. En die had hem 2 jaar, dat hij dan toch wel roestplekken begon te vertonen. En dan was de aardigheid eraf. En dan ging dat, die verf, die lak, die ging een beetje opbobbelen. En op de duur werd het een gat. Nou, en was de aardigheid eraf. Dan was hij zo blij geweest met die auto. En zo kan het met zoveel dingen zijn, waar op de een of andere manier het verderf in komt. En de Heer Jezus gebruikt toch het beeld dat hij ontleent aan het gedrag van een mot. Nou ja, dat is dan natuurlijk meer wat er in de klerenkast gebeurt. Maar daar zijn die motten aan het werk. En als je er niet op tijd maatregelen tegengenomen had, en dan krijg je een half jaar later en haal je die jurk voor de dag. Moet je nou eens kijken, een groot gat erin. Ja. Je was de mottenballen vergeten. En die mot die stoort zich er niet aan of hij dat leuk vindt of niet leuk vindt. Die mot die vindt het best, die heeft zijn weg daar, zijn werk daar gedaan. Zo kan het met de aardse bezittingen zijn. Je raakt het kwijt. Althans, er is groot gevaar dat je het kwijtraakt. En daarom zegt de Heer Jezus tegen die man, of over die man in de gelijkenis, die die schuren ging bouwen en die daar zich rijk mee rekende: je bent een dwaas. Want straks gaat het onweren. En dan vliegt de vlam in die schuur. En dan is al je koren weg. Nee, de Heer Jezus gebruikt een ander beeld, en dat is een andere reden om hem een dwaas te noemen. Want hoeveel garantie heb je dat je dat, die jurk morgen nog dragen kunt, al hebben de motten er niet aan gezeten? En hoeveel garantie heb je dat je dat erfstuk van je moeder en van je grootmoeder morgen ook nog zien kunt? En dat je in die schommelstoel die ze je nagelaten hebt ook nog een poosje zitten kunt? Hoeveel garantie heb je daarvoor? Het kan toch wezen dat de Heer niet alleen maar tegen die ene man zei, maar ook tegen ons: hedernacht zal uw ziel van u afgeëist worden. Want je bent maar een sterveling. En niet alleen zijn die goederen vergankelijk, maar je bent zelf ook vergankelijk. En daarom, de Heer Jezus heeft er maar één typering voor mensen die hun goederen, hun rijkdom in de goederen hier op aarde zoeken. En die daar alles van maken. De Heer Jezus heeft er maar één typering voor, en dat is geen vleiende typering. Dat is het woord: gij dwaas. Paulus vult dat onderwijs van de Heer Jezus nog aan. Als hij in zijn eerste brief aan Timotheus onder andere ook op deze zaken ingaat, en dan met name tegen die mensen die zo rijk willen worden zegt: weet je dat je gevaar loopt? Mensen die rijk willen worden, die lopen in gevaar om in de verzoeking terecht te komen en in de strik terecht te komen en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden terecht te komen, waardoor er al zoveel mensen verzonken zijn in verderf en ondergang. Welk gevaar is dat dan? Je wilt rijk zijn. Je wilt meer van dit en dat en zus en zo hebben. En je hebt er geen erg in dat dat een strik wordt waardoor je ziel gebonden gaat worden en waardoor je straks niet meer overeind kan komen. Waardoor je, als je er erg in gaat krijgen, met de dichter van Psalm 119 moet gaan zeggen: hoe kleeft mijn ziel aan het stof. Het trekt je naar beneden. Het geeft je zo'n ontzaglijke sterke band aan de aarde. Het houdt je vast. En je ziel kan niet omhoog. Je ziel kan niet naar de enige plek waar ze veilig is. En waar je volop verzadiging van vreugde kunt ontvangen. En nou heb ik het nog alleen maar over de aardse goederen die op zichzelf genomen helemaal niet verwerpelijk zijn. En dat zegt de schrift ons ook: er is geen schepsel verwerpelijk. Als we het maar met dankzegging nemen. En we hoeven geen asceten te zijn die vrijwillig in armoede gaan leven. En we hoeven geen armoedeideaal te huldigen en een gelofte af te leggen dat we van alle aardse goederen afstand zullen doen en dat we nooit iets het onze zullen noemen. Dat is een overdreven instelling die je in de kerkgeschiedenis ook tegenkomt. Nee, dat heeft de Heere helemaal niet gevraagd van niemand. Maar al hebben we dan deze instelling niet nodig, we moeten wel weten dat als God ons wat geeft, al is het 100% geoorloofd, dat je eraan vast moet gaan zitten, of dat je het vast moet gaan houden met een open hand. Begrijpt u wat ik bedoel? Iets vasthouden doe je met een gesloten hand. En u zegt, met een open hand kun je niks vasthouden. Ja, in geestelijke zaken wel. In de weg van het geloof en van de juiste invalstelling van de ziel zal een mens toch mogen leren dat hij met een open hand de dingen van dit leven vasthoudt. Ik bedoel maar dat hij ook bereid is om ze, als God dat vraagt en het zo bestuurt, ook weer los te laten. Ik zei, ik had het tot nog toe alleen nog maar over de geoorloofde zaken. Maar nou moeten we het ook nog eens even over hebben, en dan wordt de dwaas een dubbele dwaas als hij zijn heil gaat zoeken in de verkeerde dingen van het leven. En die zijn er sinds de zondeval natuurlijk ook zat geweest. Mensen die hun hart hebben verpand aan de zonde en aan de dienst van de zonde. En daarom zegt Johannes in zijn eerste zendbrief: heb de wereld niet lief. Want wat er in de wereld is, dat is niet uit God. En hij noemt een aantal dingen op: de begeerlijkheid der ogen, de begeerlijkheid des vleeses en de grootsheid des levens. De begeerlijkheid des vleeses. Wat je met je lichaam, met je mond of met andere organen kunt genieten. Waar je je vlees mee kunt strelen. Zondige begeerten die je vervulling zoekt te geven. De begeerlijkheid der ogen. Kijk uit. Kijk uit voor je ogen. Want ze willen zo graag het allerlei het mooiste zien. En ze willen zo graag zich verlustigen aan dit en van dat en aan dat. En ze kijken ook zo graag nog vanuit je zondige bestaan naar het verbodene. En ze laten zich vaak richten op datgene wat je maar niet zien moet. Waar je je ogen beter voor sluiten kan. Voor het vuile. Voor het onreinmakende. En de grootsheid des vleeses. De grootsheid des levens. Dat je iemand wil zijn. En dat je graag wil dat iedereen vindt dat jij iemand bent. En dat je meetelt. En dat de mensen respect voor je hebben en hun hoed voor je afnemen, om zo te zeggen. Daar worden we voor gewaarschuwd. Het zit niet in het feit of ik het goed heb, of ik namaak, of ik een positie bekleed, of ik plezier heb, of ik een persoonlijkheid ben. Dat is allemaal gevaarlijk. Dat kan allemaal een verleiding zijn. En dat kan allemaal één ding lelijk in de weg staan. En dat ding wat in de weg gestaan wordt, dat is tevredenheid. Kom je niet zoveel tegen, nietwaar, in deze wereld, dat mensen tevreden zijn. Misschien, ik weet het niet, ik ben natuurlijk ook niet meer helemaal van gisteren. Ik weet een klein beetje te herinneren hoe mijn grootmoeder leefde, om een voorbeeld te noemen. Maar ik heb toch wel eens de indruk dat op dat eenvoudige rijtje huisjes aan die lekkade in Kinderdijk, die buurvrouwen, als ze met elkaar 's morgens een praatje maakten over de heg, toch tevredener waren met hun lot dan een hele hoop mensen vandaag de dag, die in veel grotere huizen wonen en die veel meer dingen tot hun beschikking hebben, die veel meer rekening op de bankrekening hebben. Ik geloof dat mijn opa nooit een bankrekening gehad heeft. Alles wat zat in de portemonnee. En als het eruit was, dan was het eruit. En dan moest er weer wat nieuws in komen. Ja, niet dat ze van de hand in de tand leefden, maar het ging wel heel eenvoudig. En als er wat gekocht werd, werd het gelijk betaald ook. Je ging toch niet naar een bank toe om een lening te sluiten. Je spaarde er eerst voor. Nou goed, een hele hoop dingen zijn anders dan toen. Het ging even over tevredenheid. Ze hebben ook hun zorgen gehad, de mensen toen. Ze hebben ook hun vragen gehad. Ze hebben ook hun verdriet gehad. Ze hebben ook met de dood in aanraking geweest. Ze hebben ook niet altijd geweten hoe het nou verder moest. En als er dan extra geld met de dokter moest, ja, dan moest er bezuinigd worden op wat er op tafel kwam. Maar tevredenheid. De verleidingen waren ook niet zo sterk. Het kwam ook niet zo heel vaak voor dat er van die pagina grote advertenties in de krant stonden. Schoonhovense krant die ze daar toen lazen. Dat was een krant die kwam 3 keer in de week. Maar ik weet niet of er veel meer advertenties in stonden dan wat familieadvertenties. Geboorten en overlijden. En altijd dan weer die rubriek, de droeve dingen van elke dag. En die las dat dan hardop voor. Zo was het toen. Ik heb ze, zover ik weet, en zover mijn herinnering gaat, en ik ben er in de oorlogsjaren nog 9 maanden aan een stuk geweest, nooit horen klagen dat de Heer het verkeerd deed. En nooit horen zuchten. Misschien deed ze dat wel, maar daar had ze dan een slaapkamer voor. Maar ze is nooit door de Heer Jezus verweten, zover ik weet. Gij dwaas. Gij dwaas. Want je zoekt het hier op aarde. Weet u, ons leven heeft geen andere betekenis dan dat het genadetijd is. Onze levenstijd heeft geen ander doel dan dat we genade zoeken. Dat we zoeken rijk te zijn in God. En de andere dingen zijn bijzaak en moeten bijzaak blijven. En die moeten alleen maar in het kader staan, in de dienst staan van dat zoeken van de Heere en van het leven in de gemeenschap met de Heere. Daar gaf God Adam en Eva die bomen in de hof voor, opdat ze elke dag gesterkt konden worden door het voedsel dat ze daaruit tot zich namen. Gesterkt tot wat? Tot hun taak. Maar wat was die taak? Eigenlijk niks anders dan God dienen met lichaam, ziel en geest. En dat is de bedoeling nog altijd als de Heer op deze aarde gewas laat groeien om onze levenstijd te verlengen en ons levenstijd vermeerdert daardoor, dan is het opdat we genadetijd zouden ontvangen. Als de Heer ons geld en goed toebedeelt, zodat we er gebruik van kunnen maken, dan is dat niet om het daarin te zoeken en het daarin op te gaan, maar om het alles dienstbaar te doen zijn aan het waarachtige geestelijke heil van ons zondige mensenkinderen en van andere mensenkinderen even zondig en even verloren en in dat alles aan de heerlijkheid van Gods naam en aan de uitbreiding van zijn koninkrijk. En de rest, dat is allemaal bijzaak. En dat heeft de Heer Jezus ons willen leren als hij naast die typering die hij geeft van mensen die hun schatten op aarde verzamelen, ook nog spreekt over mensen die hun schatten in de hemel verzamelen. En dat vind je op andere plaatsen in het woord van God ook. Je hebt er voorbeelden van mensen die dat zo gedaan hebben. Maar laat ik eerst eens even met u een paar van die plaatsen nagaan waarvan de Heer Jezus, die in het woord van God staan en waarin ons getekend wordt, wat dat nou eigenlijk is. Je schat in de hemel hebben. Ik denk aan een woord dat de apostel Paulus geschreven heeft aan de Colossenzen in het 3e hoofdstuk. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Daar heb je nou iemand die zijn schat in de hemel heeft, waar Christus is en waar het waarachtige leven is. Natuurlijk, dan moet die mens toe opgewekt worden, want uit zichzelf doet hij dat niet. Ook na ontvangen genade niet. Paulus schrijft hier niet tot onbekeerde mensen, maar tot de gelovigen in Colosse. Die met Christus opgewekt zijn, die door het geloof aan hem verbonden zijn. Nou, zegt Paulus, zie dan de consequenties. En dan met name voor degene die de Heere vrezen, is dit de consequentie. Leef dan ook met je hoofd omhoog en met je blik omhoog gericht. Daar is Christus heen gegaan. En hij is daar als degene die het leven voor je verworven heeft. En in wie het leven is. Houd dat in het oog. Niet hier op aarde zijn, ja, je bent hier wel op aarde, maar weet dat dat je toekomst is. Om het met een andere woord van dezelfde apostel te zeggen, onze wandel is in de hemelen, ons burgerschap is in de hemelen, je thuisland is in de hemel, je bent wel hier, maar je bent hier op doorreis, je bent hier als pelgrim, je bent hier alleen maar onderweg. En als je onderweg bent als pelgrim, je bent op doorreis, dan moet je ergens in een herberg of in een motel overnachten. Maar als je 's morgens opstaat en je gaat weg daar en je gaat je reis vervolgen, dan neem je als zo'n hand, als zo'n reiziger, zo'n pelgrim, neem je niet van alles en nog wat uit dat motel of uit die herberg mee om als ballast onderweg bij je te hebben. Je hebt er alleen maar last van. Je hebt daar geslapen, je hebt daar gegeten, je hebt daar een ontbijt gehad en je gaat weer verder. Nou, dat is precies genoeg, want je bent onderweg naar een eigen land, naar je vaderland. En dan moet je niet te veel meenemen. Veel meenemen onderweg, heel veel koffers, het is maar een gesjouw en je hebt ze niet nodig. En als je daar aankomt, heb je ze helemaal niet meer nodig. En wat is nou de inhoud van datgene wat we meenemen als pelgrim? Dat is, de Heere is mijn deel. Daarom zal ik op hem hopen. Weet u wie dat zei? Jeremia in de Klaagliederen. En de Klaagliederen beschrijven de ondergang van Jeruzalem. De klaagliederen zijn geboren op de puinhopen van Jeruzalem. En er lagen nog lijken onder het puin. En degene die het oordeel over Jeruzalem overleefd hadden, zijn op transport gesteld en weggevoerd. En Jeremia heeft ze zien gaan, mannen en vrouwen en kinderen. Sommigen waren hun man kwijt, omgekomen in het beleg van Jeruzalem. Anderen waren hun vrouw kwijt. Die was gestorven van de honger tijdens het beleg. Nog weer anderen hebben hun kinderen achter moeten laten. Ze hebben ze nooit meer gezien. Ze lagen onder het puin. En zo gingen ze weg. Ze moesten wel, met een hart vol verdriet. Zwaar van verdriet. Zo werden ze weggehaald uit het land van hun vaderen, bij de erfstukken van hun grootmoeder vandaan. En Jeremia bleef achter. En die loopt eens rond tussen die puinhopen. Die overdenkt eens wat er allemaal gebeurd is. En dan gaat hij zijn klaagliederen dichten. Ik ben de man die ellende gezien heeft. Is er een smart gelijk mijn smart? En je zou zeggen, de man die zal dan nooit ergens anders over kunnen praten dan over zijn gemis en over zijn verdriet en over de dingen die zo hartverscheurend waren die hij met zijn ogen gezien heeft en waar hij niet van in slaap kan komen. Heel wat erger dan dat je je tasje kwijtraakt, alleen maar niet waar. Als je zoveel nog meer kwijtraakt, als je alles kwijtraakt. En deze Jeremia, midden in zijn verdriet, midden in zijn tranen, tranenprofeet wordt hij wel genoemd. We horen hem dan zeggen, de Heere is mijn deel. Daarom zal ik op hem hopen. Dan heeft hij toch het belangrijkste nog over, of niet? Dat konden de Babyloniërs hem ook niet afnemen. De Heere laat zich niet afnemen. Als je hem tot je deel gekregen hebt. En je hebt in hem een schuilplaats mogen zoeken en vinden. En je bent onder de schaduw van zijn vleugelen terechtgekomen. En je bent door het bloed en het offer van de Heer Jezus met hem verzoend. Dan blijft God je deel. Ook als alles wegvalt. Ook als je alles los moet laten. Die man uit die gelijkenis die moest sterven. Ja, wat was toen zijn hoop? Misschien is hij zomaar uit het leven weggerukt en overgegaan met een fatale hartinfarct. Zo in één keer weg, zonder dat hij eigenlijk zich bewust was wat er gebeurde. Misschien werd zijn vrouw toen plotseling wakker toen ze een diepe zucht naast haar hoorde. En ze probeerde de man wakker te maken, maar hij werd niet meer wakker. Misschien is het zo gegaan. In die ene nacht, in dat enkele ogenblik. Maar anderen doen er langer over voordat ze gestorven zijn. En die zijn zich heel goed bewust. Als ze gaan sterven en als de dood dichterbij komt. En ze kunnen het ook zich hoe langer hoe meer bewust gaan worden dat dat spaarboomboekje niet meer helpt. En dat dat erfstuk niet meer helpt. Het is niet eens belangrijk meer. Je denkt er niet eens meer aan. Want andere dingen worden belangrijk en nemen de overhand. En dat zijn niet zoveel dingen meer. Als het zo dichtbij komt, dan is er niet zo heel veel meer belangrijk. Als je los moet gaan laten. Maar dan mag Jeremia op dat moment ook nog zeggen. Ik weet niet hoe zijn sterfbed geweest is. De Heere is nu ook nog. En altijd mijn deel. Want hij die op Gods bescherming wacht, zal door de hoogste koning beveiligd worden in de duistere nacht, ook de nacht van sterven. De Heere is mijn deel. Hij is niet te scheiden van zijn volk en zijn volk is niet te scheiden van hem. Dat zei Paulus toch in het slot van Romeinen 8, bekende zegenlied. Wat zal en wie zal ons scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus? En dat wist Mozes toch, en die stond ook voor de keus, die kon kiezen. God heeft hem heel bewust voor de keus geplaatst. En dan kon hij de schatten van Egypte aan de ene kant kiezen, en de rijkdommen van Egypte, en de wijsheid van Egypte. En al die dingen waar hij naam mee kon maken, en hij kon ik weet niet wat bereiken, en hij kon er prachtig uitzien, en hij hoefde echt niet te beknibbelen op zijn uitgaven. Hij kon kopen wat hij wilde kopen, dat was allemaal voor hem, was de ene kant. En de andere kant, daar stond op, met het volk van God kwalijk behandeld te worden. En de verdrukking die dat volk van de Heere ondergaat, ook mee te maken. Maar ook de God van dat volk kennen. En toen heeft Mozes het afgewogen tegen elkaar. Aan de ene kant al die prachtige dingen. Verlokkelijk, verleidelijk, aantrekkelijk, begeerlijk. En wie zou er niet voor vallen? Maar Mozes zag ze in het juiste licht. Mozes zag die kleuren van die mooie kleren verbleken. Mozes zag die naam van de prins van Egypte, die zag hij ook verbleken. Mozes ging ineens ontdekken wat er in Hebreeën 11 bij staat: voor een tijd. Voor een tijd de genietingen van de rijkdom van Egypte. En na die tijd dan, was het weg. Er is de mot gekomen, er is de roest gekomen, er zijn de dieven gekomen. En er is de dood gekomen. En toen keek hij nog eens naar die andere kant. En toen zag hij, te midden van dat verdrukte volk dat zwart was van dienstbaarheid, Christus. En zijn genade door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. En toen wist hij wat hij kiezen moest. Zijn ogen waren verlicht en zijn hart was ervoor ingewonnen. En dan desnoods maar bij dat verdrukte volk. Maar hij zag, zo staat het er toch, op de vergelding des looms. Hij zag hoger dan de aardse. Hij zag ook over de dood heen. Hij zag naar dat plekje waar Paulus ons heen wijst met de Colossenzen. daar waar Christus is. En dat zijn nou de echte rijke mensen. Want die hebben iets wat ze nooit meer kwijtraken. Wat nooit gevaar loopt, dat is het volk waarvan de Heer Jezus zegt. Hij zei het tegen Martha in die geschiedenis van Martha en Maria. Toen Martha zich zo druk maakte, ook weer die vele dingen, weet u wel. Gij bekommert en verontrust u over vele dingen. Oh ja, dat eten moet op tijd klaar en de tafels moeten netjes gedekt worden. En het bestek, het beste bestek moet voor de dag gehaald worden. Dat niet waar, dat moet nou allemaal, want de Heer Jezus is gekomen. Het is vandaag feest en ze was er zo druk mee. En Maria die zat aan de voeten van Jezus en die liet haar alleen dienen. Want die had belangrijker werk te doen. Dat was er nou een die de dingen echt doorraad. En de dingen ook wel afgewogen had. Het was geen onachtzaamheid van Maria. Het was niet nonchalante houding van, nou ja, Martha moet het dan allemaal maar alleen maar doen en ik doe het vandaag niet. Want nee, ze had het overwogen. Of komt het er nou vandaag op aan, nu hij hier is en nu hij de gelegenheid geeft om niet voor Jezus wat te doen, maar hem wat voor ons te laten doen. Aan zijn voeten zitten, luisteren. Morgen gaat hij weer weg en is die gelegenheid voorbij. En nu kan ik de woorden van het eeuwige leven horen. En al zouden we maar een droge cracker eten, Martha, dan is het vandaag nog feest. Want hij is er. En zo zei de Heer Jezus tegen Martha, kijk nog eens even naar Maria, want je denkt dat ze het verkeerd heeft. Je denkt dat ze jou alleen laat zitten. Maar bij jou ligt het probleem niet bij haar. Dit mag ik je zeggen. Zij heeft het goede deel uitgekozen. En dit zeg ik erbij, Martha. Dat wordt nooit meer van haar weggenomen. Nooit meer. Als jij alles los moet laten, en als Maria ook alles los moet laten, als dat uur komt dat echt je handen leeg gemaakt worden en dat je echt van alles vervreemd raakt, dan houdt zij iets over. En dat gaat mee. Als ze begraven wordt, gaat dat nog mee. Als ze in het graf ligt, gaat dat nog mee. Dat wordt nooit van haar weggenomen. En weet je wat nou zulke mensen in hun leven als een extra geheim mogen gaan leren? Die God tot hun deel hebben. Natuurlijk hebben die ook deel aan de aardse goederen, waar we het er pas over hadden. Maar daar zitten ze nou al vast met die losse hand. Voorbeeld, Job. Wat had hij ontzaggelijk veel van de Heere gekregen. Wat was de man rijk. Als je dat in Job 1 eens naleest, hoeveel kamelen die bezat, hoeveel ezelinnen die bezat, hoeveel schapen die had, hoeveel herders er bij hem in dienst waren, hoeveel knechten die had, en ik weet allemaal niet wat. Rijkdommen zonder tal. En hij raakt alles kwijt. Alles kwijt. Het ene wee is nog niet geweest, of het andere komt er al overheen. En Job zit daar als een berooide boer. Tot overmaat van ramp zijn kinderen ook nog weg. En hoe reageert Job dan? De man met de losse hand. Die zo zijn kamelen en zijn ezelinnen vastgehouden heeft. Zelfs zijn kinderen. De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam des Heere, zij gelooft. Zoiets als Paulus toen hij in de gevangenis zat, zijn vrijheid kwijt was, niet meer gaan kon waar hij heen wilde. Maar hij moest aanhoren wat er in al die gemeenten gebeurde als de mensen eens een keer bij hem op bezoek kwamen. Zijn zorgen over die gemeente overal had. En er eigenlijk niet veel aan kon doen dan alleen wat brieven schrijven. Maar ik kon er niet heen om de mensen op het matje te roepen of te vermanen of te vertroosten of wat er ook maar nodig was. En dan zit hij daar en dan schrijft hij aan de Filippenzen. Beklaag me maar niet. Misschien ben ik er veel beter aan toe dan jullie. En zeker ben ik er beter aan toe zolang jullie nog zorgen maken over dit en dat en nog druk zijn met dit en dat en op die aardse goederen zo kijken. Ik ben vergenoegd met hetgeen ik ben. Ik heb aan God genoeg. En als de Heere nou volvervloed stuurt, goed. En als de Heere gebrek stuurt, dan zeg ik ook, Heere, dank u wel. Want het komt uit uw hand. En met wat uit uw hand komt, ben ik tevreden. En dat was het ook wat de Hebreeënschrijver schrijft in het 10e hoofdstuk, het 34e vers, als hij het heeft over mensen in zijn tijd. En dat waren Gods kinderen die met vreugde de beroving van hun goederen hebben aanschouwd. Moet je eens indenken. Kwamen ze de boel bij hen vandaan halen? Ze kwamen met geweld op hen af en daar stonden die mensen machteloos, met schrik in hun hart. Die kinderen kropen weg achter de rokken van hun moeder. Mama, wat komen die mensen doen? Ja, ze komen onze spullen weghalen. En dan zou je toch wenen en kermen en dan zou je toch boos zijn en dan zou je toch ik weet niet wat willen en dan zou je niks kunnen doen en je bent verslagen en je bent moedeloos en je kunt voorlopig niet in slaap komen, ook als je s'nachts op je bed ligt te roeren. De mensen waar de Hebreeënschrijver het over heeft, die hebben dat aangezien. En ze waren er niet rouwen om. Ze waren er niet verdrietig om, ja misschien ook wel, maar dat overmande hen niet. Ze waren er niet boos om. Dat mochten ze ook beheersen. Dat mochten ze de kracht van Gods genade ook overwinnen. Maar heel wonderlijk, de vreugde overheerste. Want één ding konden die dieven nooit bij hen vandaan halen. En dat is ook nooit gelukt. En juist in zulke omstandigheden laat de Heere merken dat die ene band nog het sterkste is. En dat het die band ook nog het sterkste gaat trekken. Ze konden met vreugde de beroving van hun goederen aanschouwen. Want ze hielden God over. En toen hebben ze ervaren wat ze aan God hadden. Toen hebben ze het nog meer en beter ervaren. Wat je aan God hebt. Want als de dingen je bij de handen afbreken. En je houdt echt niet veel meer over. En de Heere laat dan merken wie Hij is. Een algenoegzaam God. Een alvervullend God. Dan heb je ook genoeg. En dat zijn nou de dingen die hun waarde houden. Ik zei het al, dat is tegen het roestbestand en dat is tegen de dieverijbestand en dat is tegen de mottenbestand en dat is tegen de doodbestand. Het verdwijnt niet als je ziekte krijgt. Het verdwijnt niet als je verminkt raakt met een ongeluk. Als je alles kwijtraakt. Ik denk dat het tijd wordt als we onszelf de vraag stellen en laat ik hem dan maar formuleren. En voor ieder van u neerleggen. Hoeveel hebben wij persoonlijk in de bank des hemels? Hoeveel ligt daar belegd voor tijd en eeuwigheid? Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Laten we het daar maar bij houden. Want zo zei Jezus het. Zullen we samen zingen? Psalm 49. Want daar gaat het ook over die dwaas. Maar daar gaat het ook over de wijze. Vers 3. En vers 6. Hij kan die prijs der zielen dat rantsoen aan God in de tijd nog eeuwigheid voldoen. Maar ook die regel, maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. 3 en 6 van 49.
Dominee, mag ik u heel hartelijk danken voor uw indringende lezing. U hebt ons genoeg stof meegegeven om over na te denken. En ook de boodschap die in alles naar voren kwam. En ook de vraag die u aan het eind van uw lezing hield. Het is alles genoeg om over na te denken tot onszelf in te keren. Nogmaals heel hartelijk dank. Nog een klein van.
Heren, we mogen uw aangezicht zoeken. Nu wij op het punt staan om hieruit één te gaan en ons huiswaarts te begeven. Uw aangezicht zoeken, heren, om u te danken voor wat u ons hebt gegeven in deze ontmoeting met elkaar. Waarbij vooral ook uw woord onze aandacht vroeg. En een stukje van het onderwijs dat gij, Heere Jezus, hebt nagelaten. En wat de Heilige Geest in de schriften heeft bewaard. En wat er ook voor ons staat. Een woord van waarschuwing. Om het toch niet in deze wereld te zoeken. Om toch niet ons hart aan de aardse dingen te geven. Om ons hart toch niet op te sluiten in de dingen hier en nu. Maar ook een uitnodiging. Een dringende uitnodiging en een aansporing om onze harten in de hemel te verheffen. Omdat waar ons hart is, ook onze schat is. En onze schat kan toch nooit liggen in de dingen die vergankelijk zijn, heren. Want wat is dat nou voor een schat? Die we straks kwijtraken. Die we misschien al voordat we sterven gaan kwijtraken. Omdat de dieven er bezit van nemen. Of omdat de motten ermee aan het werk gaan. Wat is dat voor een schat. Die geen echte schat is. Maar geef ons te zien, heren, dat gij wat anders te geven hebt. En dat u dat in rijke genade aanbiedt. U hebt uzelf te geven. U wilt uzelf schenken. U wilt mensen deelgeven aan uw genade. U wilt de Heere Jezus verheerlijken. U wilt de zaligheid betonen. En dat goede deel, Heere, laat niemand van ons dat in zijn leven missen. Mogen we allemaal dat plaatsje van Maria kennen. En mag de achtergrond van het zoeken van een plaatsje aan uw voeten, Heere Jezus, zijn. Die eerlijke keus die gij zelf in het hart gelegd hebt. Het goede deel te mogen kiezen, waarvan gij zelf gegarandeerd hebt dat het nooit zal hoeven te worden teruggegeven. Dat mogen we houden, dat bewaart u. En dan kunnen we veel aan. Dan kunnen we ook veel in dit leven met al zijn moeite en verdriet aan. Als wij u maar overhouden, dan kon Job het zelfs zeggen. De naam des Heren zij geloofd, al had u hem ook alles eerst gegeven, maar daarna ook weer ontnomen. Heren, leer ons het geheim van de waarachtige tevredenheid met u. Vergeef ons onze zonden, Heere. En vergeef ons alles wat verkeerd is in ons leven. En laten we door het bloed van de Heere Jezus gereinigd worden. Breng ons nu veilig thuis. En wees u zo met een ieder van ons, ook met deze vereniging en met haar bestuur, om Jezus wil. Amen.
We wensen u allemaal wel thuis en bij leven en welzijn tot 12 oktober. U heeft allemaal een programma meegenomen. Er liggen er misschien nog wel op tafel. Wel thuis.